Joehoe, hallo allemaal. Je luistert naar de Life's Too Short To Feel Shit podcast. De podcast waarin ik alles met je deel over hoe ook jij een gezonde buik kunt hebben en houden. Mijn naam is Denise Boon en ik ben ortomoleculair darmspecialist voor ondernemers. Hoe hou je de dierentuin in je buik onder controle, zodat jij de regie hebt over je buik en je alles uit je leven kunt halen wat je wil? Zoals knallen met je business, met energie voor 10. Ik neem je mee op reis, want let's face it, life's too short to feel shit. Yes, aflevering 106. En daarin ga ik toch een vraag van een andere luisteraar beantwoorden. Ik kan het niet laten. Want ik heb, wat ik al in mijn vorige aflevering zei, meerdere input gekregen van meerdere luisteraars. En ik vond deze wel heel spot on, omdat ik hier de laatste weken meer vragen over krijg. En daarom dacht ik, dan is het iets wat heel relevant is, omdat ik me ook heel goed kan voorstellen. Dus vandaar dat ik er toch heb besloten om 2 afleveringen achter elkaar een vraag van een luisteraar te beantwoorden. En in deze aflevering gaan we inzoomen op wat je ontlasting je zegt. Niet alleen de kleur, ook de geur, maar ook de consistentie van je ontlasting vertelt je eigenlijk al heel veel dingen over hoe de boel van binnen er aan toe is. De kwaliteit van je darmen, van ook andere spijsverteringsorganen zoals de maag en de lever. Je kunt heel veel dingen daaruit terugzien in wat jij achterlaat bij je number two. Overigens, het is wel heel erg grappig. Ik zeg regelmatig number two, hè, en dat is, zoals je misschien wel weet, de Engelse/Amerikaanse uitdrukking voor als je gaat ontlasten. En laatst hoorde ik van een klant van mij, mijn klant Iris, die dacht dat dat betekende dat je 2 keer op een dag moet gaan. Dus ik vond dat wel heel erg grappig, zo had ik het nog nooit bekeken. Maar toen vertelde ik haar dat je ontlasting is. Anyway, moest ik er even aan denken nu ik weer je number two zeg. Even een sidestep. Maar je kan dus heel veel informatie halen uit wat jij dagelijks achterlaat. Althans, ik hoop dat je dagelijks gaat. Dat is wel zo gezond. En sterker nog, dat is misschien ook alvast een goede om even te delen. Ik krijg ook regelmatig de vraag, ik ga vaker dan 1 keer op een dag. Is dat wel gezond? In principe is vaker op een dag ontlasten helemaal niet verkeerd. Sterker nog, 2 keer ontlasten, dat is ook iets wat onze voorouderen zeer waarschijnlijk ook deden. Aten natuurlijk ook heel anders en leefde ook heel anders. Moest ook echt letterlijk werken voor hun eten. Maar het hangt er ook vanaf hoe de consistentie is van wat je achterlaat. En ook daarbij weer de geur, et cetera. Dus qua frequentie is 2 keer helemaal niet gek. 1 keer per dag is het meest voorkomend. En het liefst 1 keer per dag een goede bolus. Een zinkende worst, zoals ik heel vaak zeg. Een collega van mij noemt het een mooie sigaar. Je kan je er van alles bij voorstellen. Je wil in ieder geval dat het zoveel mogelijk echt een worst is die dus zinkt. We willen geen drijvers en we gaan het zeker zo over een drijver hebben. Want dat geeft je dus ook al heel veel informatie. En met name in deze podcast wil ik het hebben over wat meer de consistentie van de ontlasting. De kleur en zo doen we een andere keer. In ieder geval als je daar meer over wil weten. If so, let me know. Geur hoor je me al vaker zeggen. Dus als je bijvoorbeeld een enorme rotte eierenlucht ruikt, dan is dat vaak een teken van dat die dierentuin is ontploft. En denk dan eerder aan een overmaat aan ziekmakende bacteriën. Zo kan de geur je nog meer vertellen en de kleur dus ook. Maar nogmaals, we gaan in deze aflevering in op de consistentie. Ik heb het ook al in de omschrijving een beetje geteased. De ene heeft een drijver, de andere een duiker. Maar ook wat zegt bijvoorbeeld diarree of als het heel breiig is, dus echt wat losser. Of juist die obstipatie. Als je al langer luistert, dan weet je dat ik al vaker de link met obstipatie leg. En heel veel aanverwante zaken onderliggende zaken. Denk aan de biogene amines, dat die een enorme rol erbij kunnen spelen. Cadaverine, putrescine. Wil je er meer over weten? Aflevering 93, daar heb je eigenlijk de meeste diepgang in. Want daar ga ik in gesprek met dokter Ralf Abels hierover, over die wonderlijke stoffen. In de vorige aflevering, 105, hebben we het er ook even over. En ik heb het er al vaker over gehad, maar die weet ik allemaal niet meer uit mijn hoofd. Dat zijn er inmiddels zoveel. Maar dat kan dus een enorme rol spelen bij obstipatie. Een andere belangrijke factor bij obstipatie is vaak de stand van je goede darmbacteriën. Dus we hebben allemaal een aantal hoofdstammen, probiotische stammen. Dat zijn er trouwens best veel. En er vallen weer heel veel substammen onder. Nou, er zijn laboratoria die er helemaal in gespecialiseerd zijn om dat helemaal uit te spitten, hoe dat bij jou er aan toe is. Fantastisch hoor, echt super goede analyses maken die laboratoria. Ik kies er zelf voor om met een lab te werken wat niet zo uitgebreid die uitsplitsing van je eigen darmflora, dus eigenlijk bedoel ik meer je darmbacteriën, ik zeg het verkeerd, maakt. En meer ook naar de rest van de dierentuin kijkt. Omdat heel vaak kijken naar je, dat heet dan je residente flora, je mix aan goede darmbacteriën op hoofdlijnen voldoende is. En het eigenlijk al bij zoveel mensen ontzettend slecht eraan toe is. Ja, het klinkt niet fijn, maar het is toch echt wat het is. En ik zie natuurlijk ongelooflijk veel uitslagen. Nou, ik heb nog nooit een residente flora gezien die door een ringetje te halen is. Maar dat is ook logisch, want mensen komen bij mij met klachten. En ik ga intussen even een slok nemen. En ik zie dat mijn slok thee is het, dat mijn theezakje erin is gevallen. Dus dat is heel erg interessant. Het lukt met één hand, want ik hou nog steeds met de ander de microfoon vast. En ik zie ook dat mijn telefoon begint te trillen. Nou, die afleiding wil ik niet hebben. Ik had helemaal niet door dat die nog aan stond. Zo, die hebben we ook even uitgezet. Even fully focused. Gaan we verder. Terug naar de residente flora en de obstipatie, want daar waren we gebleven. En als we dan kijken naar die hoofdlijnen, dus echt die hoofdstammen, dan zijn er vaak twee bacteriestammen die sowieso behoorlijk verlaagd zijn bij mensen die last hebben van obstipatie. Dat zijn de bifidobacteriën en de Bacteroides. Bacteroidetes, ik spreek het nooit goed uit. Maar maakt niet uit, die twee, je kan ze ook onthouden aan de B, die zijn vaak verlaagd. Je hebt ook andere bacteriestammen. Je hebt bijvoorbeeld de lactobacillus, de enterokok, de E. coli. Trouwens, uit die hele E-groep zit er nog meer hoor. Dat is de Escherichia species. Ja, het zijn leuke woorden. Sowieso kun je echt heel leuk galgje loslaten op al die uitslagen waar we veel mee werken. Maar dat gaan we nu niet doen. Zo zijn er nog veel meer stammen hoor. Maar we houden het nu even ook hierbij op hoofdlijnen. En met name dus die twee met de B, ik noemde ze net al even, de bifido's en de bacteroïdes, die zijn vaak, ik wil wel zeggen, enorm verlaagd bij mensen die dus last hebben van obstipatie. Misschien denk je nu, dat is mooi, dan moet ik eens op zoek gaan naar een probiotica waar ze in zitten. Ik voeg ze toe en dan is het klaar. Was het maar zo simpel? Zo werkt het niet. In ieder geval voor de meeste mensen niet. En dat is aan de ene kant wel, maar goed ook. Maar aan de andere kant ook wel weer jammer, hè? Want zo'n quick fix zou best wel lekker zijn. Maar goed, we zijn hier aan het kijken naar wat je ontlasting je zegt. En dus ook obstipatie en dan daarmee gepaardgaande vaak meer keutels achter elkaar die eruit komen. Harder van consistentie. Duurt dus ook langer, kost meer moeite om ze eruit te krijgen. Denk dan dus ook aan je goede darmbacteriën. En ik bedenk me net, ik had je wel een klein beetje een cliffhanger gegeven. Misschien denk je nu, maar waarom werkt probiotica bij dus het toevoegen van die twee bacteriën met de B dan niet? Of niet altijd, laat ik het zo zeggen. Of misschien zelfs wel vaak niet, als ik hem even scherp neerzet. Nou, dat is een heel complex gebeuren. Heeft onder andere ook te maken met andere afweermechanismen. Stoffen die in jouw darmen huizen, die ook onderdeel uitmaken van jouw afweersysteem. Die werken trouwens nauw samen hoor, met je goede darmbacteriën. Maar als die vol staan te knallen op bijvoorbeeld een parasiet die daar zit, dat die dierentuin is ontploft. Ja, dat ik vergelijk het heel vaak, dat mechanisme, in ieder geval een van die stoffen, met natuurlijk antibioticum van je lichaam. Dan knalt het net als een gewoon antibioticum op alles wat het tegenkomt. Elk beest wat het ziet gaat eraan. Dus of het goed is of geen goed beest, om het even zo te zeggen, in termen van goed of minder goed, de good guys of the bad guys. Dat onderscheid kan die stof niet maken, want die stof is niet getraind. Dus die knalt alles af wat het tegenkomt. Dus als dat afweermechanisme dus bij jou vol staat te loeien, laten we even de hypothese even neerleggen, het voorbeeld van een parasiet. Die zit in je darmen en daar is hij op aan het knallen. Ja, dan hebben dus ook je goede darmbacteriën daaronder te lijden, omdat die stof ook je goede darmbacteriën aanvalt. En dan kun je wel probiotica slikken, maar dat doet niet zoveel. Dus ik denk dat je hopelijk met dit voorbeeld wel snapt een deel van de complexe puzzel die om de hoek komt kijken bij waarom probiotica nemen niet altijd helpt. Sowieso kan het ook tegen je werken, probiotica slikken in je klachten. Denk bijvoorbeeld aan als je probiotica slikt waar histaminevormende stammen in zitten. Niet altijd even handig, zeker niet als jij een histamine-intolerantie hebt en niet weet dat je het hebt. Nou, daarover een andere keer meer. Nu weer even focus terug naar het onderwerp. Want obstipatie hebben we denk ik nu wel uitgebreid besproken. Hoe zit het dan met diarree? Ik ga een beetje andersom, doe ik de weg terug, bedenk ik me nu. Van hoe het in de omschrijving van deze aflevering staat. Maar dat geeft niks, want alles komt aan bod wat erin staat. Nou, bij diarree, maar ook bij breiige ontlasting. Waar zullen we mee beginnen? Nee, ik begin met diarree, want dat heb ik nu net gezegd. Oké, we doen eerst diarree. Bij diarree, ook daarbij kunnen heel veel dingen een rol spelen. Meest voorkomende en denk ik ook wel meest... hoe zeg je dat? Niet voor de hand liggende, maar tot de verbeelding sprekende. Zo, daar zocht ik naar. Is ook in het kader van ons vorige voorbeeld trouwens, als er een parasiet is aangehaakt. Weer even een slok. Of misschien wel meerdere parasieten, want dat kom ik ook regelmatig tegen in uitslagen. Dat iemand bijna kan kwartetten met de parasieten. Dit is wat overdreven, maar 2 of 3 parasieten komt toch echt regelmatig voor. Verreweg de meeste mensen bij wie ik parasieten in de uitslagen zie, hebben er 1 overigens. Maar toch, het gaat ook weer om die uitzonderingen. En ik had 2 maanden geleden iemand die had er 4 of 5. Nou, dat was wel dat ik dacht, zo, die spant echt de kroon. Gaat trouwens inmiddels een stuk beter met de man, gelukkig. Hij mailde me dat hij echt weer veel meer energie heeft en nou ja, ook beter slaapt. Nou, dat zijn natuurlijk heerlijke berichten om te horen. Zo kun je zien hoe ontzettend belastend zo'n parasiet, of in dit geval meerdere parasieten, kan zijn. Om maar wat te noemen, want het gaat op heel veel vlakken vaak dat je er last van hebt. Waaronder dus ook met je ontlasting. Want parasieten zijn typische diarree-veroorzakers. Althans, dat kunnen ze zijn, hè? Nou, kan histamine, en vooral dus in dit geval een histamine-intolerantie, dat ook doen. Dat kan ook heel erg zorgen voor diarree, maar ook echt, ja, ik noem het maar even plofpoep. Dus dat je echt ergens bent en dat je denkt, oké, ik moet nu. Dat je echt bijna echt moet rennen. En ik heb zelfs ook al van klanten gehoord dat ze het niet meer konden ophouden tot gênante taferelen aan toe. En dat is echt, nou ja, echt vreselijk. Want je moet er natuurlijk gewoon niet aan denken dat je als volwassene in je broek poept. En dat gebeurt dus soms echt. Nou, daar komt vaak ook nog wel meer bij kijken. Hè. Dan is er vaak ook wel meer aan de hand. Maar histamine kan dan een rol spelen. Is echt niet altijd zo, maar kan zeker. En zeker bij van die plofpoepen. Maar dus ook een parasiet, hè, die kan dat dus ook doen. Dus, en dat is ook nog wel interessant. Dat wilde ik net nog zeggen. De aanwezigheid van parasieten zet ook de histaminemotor aan. Dus daar zit ook onderling een parallel. En dat zie ik natuurlijk ook regelmatig. Dat zal je niet verbazen dat iemand en een parasiet draagt, bij zich draagt en ook een verhoogde histaminewaarde heeft. Nou, dan heb je een double whammy. Zeker in het kader van die diarree. Je kan trouwens ook flinke diarree krijgen als je kan kwartetten met je voedselintoleranties, bedenk ik me nu. Heb ik ook al meerdere klanten mee gehad die verder geen parasieten of iets bij zich droegen. Maar dat komt in mijn ervaring minder vaak voor dan dat een pathogeen dat doet. Maar toch wel interessant om even met je te delen. Dan de breiige ontlasting. Dus dat is meer, het is niet diarree. Het heeft ook geen mooie worststructuur. Het is meer, nou echt een beetje losvast. Hè? Een beetje losse flodders, zeg maar. En een beetje, nou zo, je kan je vast bij van alles bij voorstellen. God, ik ga nu van beeldspraak in één keer naar voorbeelden met geluid. Dan moet die gekker worden. Maar goed, alles doe ik spontaan en op gevoel, dus ook dit. Anyway, dat komt misschien wel het vaakst voor in mijn praktijk, bedenk ik me nu. Dat mensen die ik bij een intake spreek, dat ze dat vermelden als type ontlasting wat ze het vaakst hebben. Het kan trouwens ook zijn dat je wisselende ontlasting hebt. Hè? Dus de ene keer bijvoorbeeld breien. Dan juist weer geobstipeerd of nog extremer, de ene keer diarree en de andere keer obstipatie. En om nog een andere variant te geven, die ik ook regelmatig hoor, is obstipatie. En als dan die eerste, zeg maar, harde keutel eruit is, daarna dat er daarachter nog diarree zit of hele dunne ontlasting. En dat laatste gaat vaak gepaard echt met van die vervelende buikkrampen en buikpijn. Kan trouwens ook bij diarree en zo, hè. Maar zeker die combinatie van eerst hard en moeizaam eruit en daarna vliegt het eruit. Daar speelt heel vaak een ontstekingsreactie in de darmen een rol. En dat uit zich dan vaak in buikpijn en buikkrampen. Hè? Dat is een van de meest voorkomende oorzaken, of nee, symptomen, sorry, van een ontstekingsreactie in de darm. We zijn bij de breiontlasting. En ik maakte even een uitstapje naar die afwisseling die je ook kan hebben. Bij breiige ontlasting, wat ik dus ontzettend vaak hoor, daar speelt heel vaak een gistbelasting een rol. En misschien heb je al door dat er nu een beetje een trend is in type ontlastingen en verschillende soorten pathogenen, dieren in die dierentuin, die een rol kunnen spelen. Dus je kan dus echt al heel veel informatie halen uit hoe je ontlasting, zeg maar, eruit ziet. Dus wat je ontlasting je zegt. Maar, daar kom ik weer, misschien word je gek van me, maar dat is dan maar zo. Die uitzonderingen kom ik ook heel vaak tegen. Dus ga nu niet denken, oh, ik herken de diarree, dus ik zal wel een parasiet hebben. Nee, alsjeblieft, laat het testen. Want ik noemde net ook al, komt ook wel eens voor met voedselintolerantie, dus dat iemand daardoor diarree heeft. Nou, ga jij je blind staren op een parasiet? Ga je zelf aan de slag met een parasietenkuur, wat ik je absoluut afraad overigens? En op dat moment maak je eigenlijk de dierentuin alleen maar erger, doordat jij zit te porren in iets wat misschien wel prima loopt, maar dat bij jou het euvel ergens anders zit, namelijk bij de voedselintoleranties. Nou, zonde. En kun je uiteindelijk ook, ik wil niet per se zeggen, meer mee kapot maken, maar nou ja, je kan in ieder geval wel de boel behoorlijk overhoop halen. En ook weer dingen uit het lood brengen die nu niet uit het lood zijn. En dat is heel erg zonde. Dus ook daarbij meten is weten. En dan weet je ook gericht wat je kunt aanpakken of kunt weglaten of anders kunt doen. Terug naar de gisten, want daar waren we gebleven met die breiige ontlasting. Het kan trouwens in de gistenhoek zitten, maar ook in de schimmels. Ze liggen in elkaars verlengde, zijn trouwens wel compleet andere beesten. Maar bijvoorbeeld een gistbelasting. En denk daarbij aan de Candida albicans gist. Dat is de meest bekende gist van allemaal die in de darmen woont. Iedereen heeft trouwens een hele dosis gist hoor, die bij zich draagt. Dat is heel normaal, alleen je wil niet dat die gasten de overhand krijgen. En dat bedoel ik met gistbelasting, hè? Dus je hebt er te veel van. Maar je hebt dus ook heel veel andere soorten. En ik vergelijk dat vaak als ik een uitslag bespreek met een klant, bij een onderzoekspakket, met appelsoorten, appelrassen. Je hebt de Elstar, je hebt de Granny Smith, Jonagold. Nou ja, je kan zo wel misschien wel 20 appelrassen noemen. En in zo'n uitslag zie je ook in ieder geval bij, als er een goede screening wordt gedaan, dan zie je niet alleen maar gisten negatief of positief. Nee, je ziet echt de beestjes bij de naam en daarachter ook een absolute waarde, hoe hoog die aanwezig zijn. Ik zei het net al even, de Candida albicans gist komt by far het meeste voor, in ieder geval dat daar een belasting op zit. In ieder geval bij mij in de praktijk. En ook als je erop googelt, dan volgens mij is dat ook een hit die vaak voorkomt. Maar ik heb in alle eerlijkheid dat al, nou ja, volgens mij nog nooit gedaan. Nee, volgens mij heb ik nog nooit erop gegoogeld. Maar ik hoor dat heel vaak ook van klanten die zelf al heel veel speurwerk hebben gedaan. Er schijnen ook heuse candida coaches te zijn. Sta je niet blind op alleen een candida, hè? In ieder geval een overmaat eraan. Want heel vaak is er nog meer aan de hand in die darmen. Nou ja, wat ik ook begreep, wat de adviezen zijn van de candida-coaches, strookt niet altijd met de kennis die ik heb, laat ik het zo zeggen. Dus daarbij vind ik het altijd fijn om heel breed te kijken naar wat is er nog meer aan de hand in dat hele microbiome. Hè? Ik noem het niet voor niets altijd zo'n dierentuin. Want als je alleen op één beest focust, dan kun je ook wel eens je blind staren op iets wat in ieder geval niet volledig is, hè? Dat je een deel van het probleem aanpakt, maar niet alles meeneemt. En dat is zonde. Anyway, terug naar de breiige ontlasting. Het kan dus een gist zijn die te veel zit of een schimmel. Dat is in ieder geval in mijn ervaring de meest voorkomende oorzaken van een breiige ontlasting. Maar ook hierbij weer, stel voor je hebt een lichte histamine-intolerantie, kan dat ook je ontlasting al dunner maken. Dus there we go. En ook een gist kan zorgen voor een histamine-stijging. Je voelt hem al aankomen. Ook daar zijn heel veel kruisbestuivingen, wil ik zeggen. Dat is niet helemaal feitelijk correct, maar je snapt wat ik bedoel. heel veel combinaties van meerdere oorzaken zijn daarin mogelijk. Tot slot wil ik nog even inzoomen op waar ik aan het begin van mijn omschrijving van deze aflevering mee begin. De een heeft een drijver en de andere een duiker. Nou, ik noemde al een paar keer, zo'n zinkende worst, dat wil je hebben. En waarom is zinken nou beter dan drijven? Het is eigenlijk een hele logische verklaring die daarvoor te geven is. Op het moment dat jij, dat je dus te veel vetten in je ontlasting hebt zitten, dan gaat je drol drijven. Dan heb je een drijver. En hoezo zijn er te veel vetten in je ontlasting als jouw lichaam dat niet goed kan afbreken? En dus ook niet goed kan opnemen. En dat is zonde, want dat betekent dat je vertering hapert. Nou, vaak is er dan meer aan de hand en heb je ook veel meer klachten dan dat je alleen maar dat in de pot ziet liggen. Dik aan een opgeblazen buik. En sowieso als je vetten eet kun je daar direct last van hebben. Dat je denkt, dat ligt me te zwaar op de maag, letterlijk en figuurlijk. Dat ga ik uit de weg. Dus dat je al van je natuur zeg maar minder vetten gaat eten. Terwijl je hebt die vetten hartstikke hard nodig. En die moeten ook gewoon goed verteerd worden. Alleen al voor de hele hormoonhuishouding. Die leven op vetten. Vanuit cholesterol worden hormonen aangemaakt. Ontzettend belangrijke bouwsteen. Maar heel logisch dat als jouw lichaam dat niet goed kan verteren, dat je ze eigenlijk gaat mijden. Belangrijker vind ik is ook, daar kom ik weer, breng in kaart waarom of je ze inderdaad niet goed verteert, die vetten, en waarom dat zo is. Want daar kom ik weer met mijn lever. I love the liver, zoals je weet. De lever is de voornaamste bron van aanmaak van vetafbrekende enzymen. Lipase, galzouten worden allemaal aangemaakt door de lever, opgeslagen in de gal. En als het nodig is, komt het vanuit de galblaas bij de dunne darm, waar het de vetvertering, in ieder geval een deel van de vertering, en in dit geval de vetvertering dus van je eten, tot stand brengt. In ieder geval de grootste modus daarin. Dus ga in kaart brengen of jij inderdaad je vetten niet goed verteert. En ga ook eens even goed checken of hoe het met jouw lever gesteld is. En dat haal je niet altijd uit labonderzoek. Ja, je kan leverwaarde checken, maar een goede therapeut zal ook kijken naar de methylering. Er zijn heel veel dingen die je daarin kunt checken. En ik ben sowieso van mening dat, ik wil eigenlijk wel zeggen, iedereen in het Westen gebaat is bij een goede leverondersteuner. Misschien wel dagelijks, in ieder geval dat is mijn waarheid. En ook daarin laat je adviseren door een professional. Ga het niet zelf dokteren. De ene leverondersteuner is de ander niet. Kurkuma is bijvoorbeeld een mooi voorbeeld. Kan ontzettend mooi de lever ondersteunen. Maar als jij een dijk van een histamine-intolerantie hebt, dan kan het zijn dat jij niet zo goed gaat op die kurkuma. Dat is even een voorbeeld. Anders ga ik daar weer te veel over uitweiden. En ik zie dat we al behoorlijk over de snackable size heen zijn. Hoewel, ik probeer meestal een kwartier aan te houden. Maar als het interessant is, dan gaan we natuurlijk gewoon door. En ik ben nu ook in afronding van, want we zijn gebleven bij de drijver en de duiker. Nou, de tegenhanger van de drijver is natuurlijk de duiker. Dus op het moment dat jij je vetten wel goed verteert, dan zul je ook zien dat je ontlasting gewoon mooi kopje ondergaat. En dat is wat je wil. Het kan trouwens ook zijn dat jij losse flodders hebt die alsnog kopje ondergaan, om het zo te zeggen. Of diarree, of obstipatie, dus keutels, dus hardere ontlasting, die wel naar de bodem zinken. Dan weet je, die vertering, die vetvertering in ieder geval, die zit goed, hè? Dus dat geeft ook alweer informatie. Dus het gaat hier even puur om het fenomeen drijven versus duiken en niet per se om de consistentie wat dat betreft. Dus daar zitten ook nog combinaties in. Zie je bijvoorbeeld voedselstukjes zitten, echt onverteerd. Dat zegt ook alweer iets over de vertering, hè? Maar dan meer over de vertering van koolhydraten en eiwitten. De geur daarin is ook een belangrijke, maar goed, dat zegt meer iets over het algemeen, dus over de pathogenen. En als het geurloos is, maar wel dat je bijvoorbeeld winderig bent, dat zegt ook weer iets over de vertering. Dus zo zijn er heel veel aanwijzingen die jouw lichaam je geeft. Je lichaam praat continu tegen je. Alleen we hebben het niet altijd door wat het zegt. Maar daarvoor hoop ik ook met mijn podcast een bijdrage te leveren aan dat jij je lichaam steeds beter leert kennen. En zodat jij jouw eigen gebruiksaanwijzing steeds beter leert te maken. En dat het je ook weer verder brengt in de upgrade van je gezondheid. Want daar gaat het om. Nou, dat was hem. Ik hoop dat dit weer waardevol voor je was. Laat het me even weten. Gewoon een simpel berichtje. En heb je de podcast nog niet gerate? Doe het even. Op Spotify. Deel het met me. Je maakt kans op een consult, uniek consult. Maar doe het gewoon omdat het leuk is. En doe het omdat je de waarde die ik in deze podcast deel zo waardeert. Althans, dat hoop ik. En blijf lekker luisteren, want ik heb nog zoveel meer te delen. In mijn podcast, ook in mijn masterclasses, in mijn online programma's. Ik heb vanochtend de eerste module van de Nooit meer opgeblazen buik programma heb ik opgenomen. Zo ontzettend leuk. Ik vond het geweldig om te doen. En binnenkort ga ik er meer over delen. Ik ga nu afronden. Nogmaals heel veel dank voor het luisteren. En stuur me even een berichtje. Vind ik hartstikke leuk. Doe het liefst via Insta DM. Dan krijg je mij meteen direct te pakken. Anders kom je bij Paulien terecht. En ik spreek je heel graag daar. Dag, dag.
Toppers, bedankt voor het luisteren. Leuk dat je er weer was. Smaakt dit naar meer? Abonneer je dan even op mijn podcast. Zo zorg je ervoor dat je geen enkele update mist en dat jij volledig up-to-date bent over hoe jij je buik gezond houdt with fun and ease. En als mijn afleveringen waardevol voor je zijn, laat hem dan even weten. Vind ik leuk. Je maakt me het meest blij met een korte review via iTunes of Spotify. Alleen het aantal sterren aangeven dat jij de podcast waard vindt, is voldoende. Je kunt me ook taggen via Instagram. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken van de aflevering en die via je verhalen te delen. Met beide dingen, zowel de rating als de screenshot van de aflevering, maak jij kans op een histamine maandmenu kookboek ter waarde van €97. De winnaar maken we bekend in de eerste podcast van de maand. Tot de volgende keer!